Je luistert naar Leven met de Matthäus, over 125 jaar Matthäus-traditie in Nederland. Een podcast van Toonkunstkoor Amsterdam.
Wat Bach in zijn tijd deed, was natuurlijk ook eigenlijk een schilderachtige, kleurrijke, toegankelijke vertelling van het nu.
Ja.
Over een oud verhaal.
Ja.
En eigenlijk moet je dus daarvan leren en dat opnieuw proberen in te kleuren naar herkenbare vormen van jouw tijd.
Nergens ter wereld wordt de Matthäuspassie zo vaak uitgevoerd als in Nederland. Het werk is viral gegaan in een tijd van dramatische ontkerkelijking. De start van deze virale besmetting vond plaats op 8 april 1899. De dag waarop Willem Mengelberg de traditie van een jaarlijkse uitvoering startte door Toonkunstkoor Amsterdam met het Concertgebouworkest in het Concertgebouw. Nu, 125 jaar later, proberen wij iets te ontrafelen van dit grote geheim. Waarom is het werk zo geliefd? Waarom zijn er zoveel die intensief leven met de Matthäus? We spreken met uitvoerenden, de mensen achter de schermen. Maar ook met u, ons publiek. Tussendoor luisteren we naar fragmenten van uitvoeringen van de Matthäus door Toonkunstkoor Amsterdam. Nog steeds jaarlijks op Goede Vrijdag te beluisteren in het Concertgebouw. Aflevering 6. Trinket alle da aus. 125 jaar Matthäus-traditie. Is dit pas het begin? In deze aflevering vertelt Tijl Bekkant, stand-up comedian, televisiepresentator en lid van het comité van aanbeveling van Toonkunstkoor Amsterdam, onder andere over het toekomstige publiek van de Matthäus. Kunnen we jongeren blijven porren voor dit repertoire? Tijl Bekkant begon zijn carrière bij het improvisatieprogramma De Lama's. Daarna is hij veelvuldig op tv gezien als presentator van uiteenlopende programma's en spelshows. Hij is een groot liefhebber van klassieke muziek. Zo presenteerde hij de 10e van Tijl en werkten we samen met hem in een productie waarin hij de 9e symfonie van Beethoven dirigeerde. In een special van De 10e van Tijl introduceerde hij de Matthäus bij jongeren, waarmee hij aangaf zijn passie voor dit stuk door te willen geven aan een nieuwe generatie. Hij praat daar met dirigent Boudewijn Jansen over door. Hoe ziet hij de toekomst van dit stuk? En wat is er nodig om de traditie van de Matthäus levend te houden?
Welkom, Tijl. Wat leuk dat we jou hier treffen hier in de studio.
Dankjewel, heel leuk.
Want wij gaan eens een beetje wat praten over een stuk waar jouw hart ook zeker naar uitgaat, de Matthäus Passion. Je hebt daar zelfs een hele uitzending aan gewijd.
Zeker.
En voordat we daar diep induiken, even zeggen wat onze relatie is. Want wij hebben eigenlijk een hele leuke tijd met elkaar meegemaakt toen jij Beethoven 9 hebt gedirigeerd.
Ja.
En dat jij ook met ons, dat was met ons, en dat je ook bij ons repetities kwam doen. En ik denk dat dat een bijzonder moment is geweest voor ons, maar ook voor jou. Kun je daar nog iets over zeggen?
Nou ja, op weg hier naartoe moest ik daar natuurlijk weer ongelooflijk aan terugdenken. En dat het de ontmoeting met jullie wereld zoveel indruk maakte op mij. De warmte, de spiritualiteit, de gemeenschap die het is. Iedereen keuvelt, klets met elkaar. Je kijkt naar alle gezichten en je denkt, nou, dit zijn ontzettend verschillende mensen allemaal, met andere achtergronden, ideeën, gevoelens. En dan begint die muziek en dan ga je ervoor staan. Tikkeltje autoritair, maar ook wel weer op de juiste manier. Denk, oké, hij komt hier wel mee weg. En dan gaan de monden open en dan wordt het een ruimte gevuld met een soort, ja, naar goddelijkheid. Want dan is er contact met iets wat je niet kunt zien, niet kunt ruiken, niet kunt aanraken. Maar het is er.
Ja.
Ik ben letterlijk ook een keer bij jullie tot tranen geroerd geweest. Ja. Door gewoon de ervaring van midden in de muziek staan. Dus ja.
Ja, ik herinner me een letterlijk moment dat het koor in een cirkel om je heen kwam staan.
Ja, dat was een idee van jou. Want ja. ik weet ook niet waarom. Maar je zei, ga maar gewoon.
Nou, de reden was een beetje, je stond natuurlijk voor dat koor. En het was een soort van onwennigheid voor jouw gevoel van je bent echt een mensenmens ook, denk ik. Dus je stond daar wel en je deed je ding, maar ik denk, we moeten even elkaar wat meer omarmen. We moeten even wat dichter bij elkaar komen. En ik had het gevoel dat zo'n andere opstelling daarin zou helpen. En dat leek ook zo te zijn. Ja.
Ja, maar het had iets heel erg, iets heel oers. Ja. Maar tegelijkertijd is het heel erg verheven, want het is de allermooiste, onder andere de allermooiste muziek die ooit gemaakt is. Dus het had iets heel dubbels. Ja. Het had iets heel primairs en iets heel beschaafd.
Ja.
En ik was volledig off guard daardoor. Dus ik kon mijn tranen niet bedwingen.
Maar je bent iemand die natuurlijk in jouw uitzendingen jouw liefde voor de muziek uitdraagt. Jij toont ons een soort beleving, nu ook weer, hè, dat je heel veel beleeft. En dat wil je eigenlijk ook een beetje met ons delen, heb ik het gevoel. En heb je die beleving bij de Matthäus ook net zo sterk als bij Beethoven 9 bijvoorbeeld?
Nou ja, kijk, ik hoef jou niet te overtuigen van de schoonheid van een Fauré of de Dvorak. Je bent een lekkerbekje. Je hebt overal wel zin in. Ja. Of het nou Händel is of Bach of Beethoven. Maar er zijn ontzettend veel mensen die nooit of nauwelijks in aanraking komen met, ja, ik kan niet eens klassieke muziek noemen. Mm. Het is gewoon goede muziek.
Yeah.
Alleen hij is vaak wat ouder, de muziek. Maar de Matthäus is natuurlijk geen klassieke muziek. Alleen dat al moet je al uitleggen aan heel veel mensen. Dus in het specifieke geval met de Matthäus, dit is al weer even geleden, we toen met toen nog Avro afgesproken, laten we nou een special maken over de Matthäus. En laten we gewoon 3 jonge mensen selecteren die er nog nooit van gehoord hebben. En laten we ze delen, laten luisteren. Laat ze erover praten of zeggen wat ze voelen. En laten we dan naar Naarden gaan en kijken wat er gebeurt.
Ja.
Want als we dat niet doen, als je niet begint bij de tieners, bij de twintigers, omdat je steeds maar denkt, ja, maar dat is niks voor hen. Dan houdt het op een dag op of wordt het minder. Dat vind ik echt een zorg en dat vind ik een verantwoording. Het gevoel dat die allergrootste prestatie van de mensheid, namelijk de muziek, en vooral de muziek waar wij het nu over hebben, dat verloren kan gaan, dat doet me pijn. Dus ik vind het fijn en prettig om het open te breken.
Ja, en ik heb die uitzending ook bekeken en viel me ook op dat het werd natuurlijk door de verschillende jongelui verschillend op gereageerd. En er was ook één die bleef heel veel afstand houden.
Ja.
Vind je dat dan een probleem of vind je dat ook eigenlijk wel een verrijkend element?
Ik vind het geen probleem, want ik kan me voorstellen dat niet, nou ik kan me niet echt voorstellen, maar goed, ik begrijp dat niet iedereen wegloopt met Bach. Ik begrijp ook dat je, als je jong bent, dat je behoefte hebt aan een identiteit. Je moet je aan iemand kunnen spiegelen of aan iemand kunnen optrekken of je samen met iemand tegen een generatie afzetten. Ik geloof wel dat ook bij mensen en bij jonge mensen die daar niet zoveel mee hebben, een zaadje altijd een keer zal ontkiemen. Dat er altijd een moment komt dat iemand denkt, hey, wacht even, maar dit ken ik. Ik ken dit. Mm-hmm. Ik ben hier geweest of ik heb hierover gesproken. Yeah. Laat me eens even denken. Ik moet hier nog eens een keer naar kijken. Geloof ik echt dat kan 10 jaar duren, kan 20 jaar duren, maar dat komt een keer.
Ja, eigenlijk is het misschien ook zo dat wat wij eigenlijk zoeken is een soort relatie met muziek die meer zo is dat je echt je tijd neemt voor die muziek of voor het kunstwerk in het museum. En dat wil je eigenlijk ook bij de mensen wakker roepen, dat die muziek eigenlijk veel meer kan zijn dan het behang.
Jazeker. En vooral in het geval van de Matthäus is het ook een spirituele ervaring. Ik was 20 en toen kocht ik een Matthäus bij de Free Record Shop voor 130 gulden. Dat was een vermogen van Ton Koopman. Klinkt een beetje als een nerdenverhaal, maar daar kon ik dan naar uitkijken. Omdat ik die ging draaien, want ik ging in die periode ook proberen te vasten. En ik vond het interessant om met die Matthäus een reis te maken richting Pasen.
Ja.
En dan mijn suiker te laten staan en vlees en mijn biertje. En ik rookte nog wel eens wat. Ik heb dat vasten trouwens toen 8 jaar, ik doe het nu niet meer omdat ik gewoon te verslaafd ben kennelijk aan lekkere dingen. Maar ik mis het nog wel eens. Ik moet denken aan die tijd dat die muziek me ook hielp in het loslaten van alles waar ik behoefte aan had. Maar kennelijk niet echt nodig. Dus het was een... Die muziek doet me ook denken aan verlichting. Aan puurheid. Het laten wegvallen van alles wat niet echt zin heeft. Ik denk dat jongeren onderschatten, of dat mensen onderschatten, wat voor echte zuiverende spirituele werking de muziek van Bach, in dit geval de muziek van Bach, kan hebben.
Ja, want ik bespeur bij jou ook wel, ook in die uitzending, je maakte veel aandacht voor het verhaal. Het feit dat het ergens over gaat, de inhoud van het verhaal, is voor jou wel van belang.
Ja, want het geloof vind ik altijd een heikel punt. Brengt ons een hoop glazer.
Ja.
Maar het gaat over je zelfopoffering. Ja. Het gaat over lijden, over verlossing. Dus ik vind die thema's eigenlijk belangrijker dan het Bijbelse verhaal.
Nee, snap ik.
Sek.
Ik bespeur sowieso bij jou de neiging om het naar het nu toe te willen trekken. Hè? Dus ook in de beeldtaal richting de nieuwe jonge mensen.
Wat Bach in zijn tijd deed, was natuurlijk ook eigenlijk een schilderachtige, kleurrijke, toegankelijke vertelling van het nu.
Ja.
Over een oud verhaal.
Ja.
En eigenlijk moet je dus daarvan leren en dat opnieuw proberen in te kleuren naar herkenbare vormen van jouw tijd.
Ja, precies. En jij hebt ook beelden bij voor ogen, geloof ik. Hè? Jij denkt wel beeldend.
Nou, ik weet niet waar je op doelt, maar ik denk het te weten trouwens. Dat Jezus op een bepaald punt, en ik voel ook nu ook de shivers, de kippenvel, van God, u heeft me verlaten.
Ja.
Ik voel ook hoe intens dat moet zijn. Hè? Dat hebben we toen met het meest huiverwekkende beeld wat ik ooit heb gezien van een Afrikaans jongetje wat totaal als een scharminkel erbij zit en in de verte zit een gier dat je denkt. En als je dat ziet en je hoort de muziek daarbij. Ja, het lijkt soms een beetje op effectbejag, maar dan zijn er veel jonge mensen die denken, ja, maar ik snap nu wel wat je bedoelt.
Ja.
En nu voel ik die muziek wel.
Ja.
Want anders kan die muziek toch best wel ouderwets gewoon klinken.
Mm-hmm.
Weet je, het werkt wel om die aandacht te vangen, maar vervolgens is het wel goed om de muziek te laten horen zoals die is.
Ja.
En die is voor mij gewoon tijdloos. Over 1000 jaar... 100% wordt dit nog steeds gespeeld.
We constateren dus dat die muziek in jaren een heel stuk van ons afstaat. Hè? Ja. Zoals met deze persoon. We speuren ook dat de secularisatie een grote rol heeft gespeeld in de maatschappij. En er gaan natuurlijk minder mensen naar de kerk dan ooit, weet ik niet. Maar in ieder geval is het afgenomen. Toen is de traditie van Mengelberg start 125 jaar geleden. Ja. Was er toch nog wel een andere mate van kerkelijke betrokkenheid in de samenleving. Dus zou je zeggen, het stuk komt steeds verder van ons af te staan. Dus die traditie is bloeddood. Het is niet wat er gebeurt.
Nee.
Hoe komt dat?
Ik denk omdat religie of religiositeit nu in de vorm komt van spiritualiteit. Zoals jongeren zeggen, ik ga niet meer voor één baas werken. 40 jaar lang.
Ja.
Ik ga niet op een kantoor werken. Zo zeggen ze ook, ik ben niet katholiek of christen of ik ben spiritueel.
Ja.
Dus ik sta open voor alle vormen van hogere ongrijpbare machten. En dan denk ik dat de Matthäus-persoon daar gewoon heel stevig tussen staat. Ik weet zeker dat als je wat hipsters van straat plukt en zegt, we gaan een kerk in en dit is het verhaal. Deze man heeft dit zo lang geleden geschreven. Hier gaat het over dat ze zijn weggeblazen.
Yeah.
Omdat het de meest pure vorm is van, eigenlijk, het is meer, ik vind het meer spiritueel dan kerkelijk. Het overstijgt dat.
Ja. Ja, universeler.
Ja, het is veel universeler.
En in jouw uitzending zeg je ook, de MP eindigt nooit. Jij denkt ook, Bach eindigt nooit.
Nee, 100%. Bach is gewoon, het zit nu in ons DNA gebakken.
Ja. Ja, ja, mooi gezegd. En het is dus een groot voorrecht dat wij dit mogen doen. Maar het was ook een groot voorrecht om met jou hierover te kunnen praten.
Ja, anytime.
Dank je. Jouw aanstekelijk enthousiasme is natuurlijk altijd een ontzettend groot plezier voor ons allemaal. In Nederland, we kijken naar je programma's. En leuk, fijn dat je bedankt dat je ons tijd voor ons wilde maken.
Graag gedaan.
Ook in deze laatste aflevering laten we ons publiek, uitvoerende en de mensen achter de schermen van het Concertgebouw weer aan het woord. Over de toekomst van de Matthäus, net als in het interview met Tijl. Drink het alle da aus. We hoorden net dat Tijl Bekkant vertrouwen heeft in de toekomst van de Matthäus. Dat blijkt ook te gelden voor Matthäusganger Pim Kruger, oud-koorlid Jan Stobbe en suppoost van het Amsterdamse Concertgebouw Sebastiaan Landkroon.
Ik denk dat het een traditie is die al zo lang bestaat. Ik denk dat die nog wel een heel lange tijd blijft bestaan en ik hoop dat ook, maar ik weet het haast wel zeker.
Het is de zoon. Geheide traditie en het heeft een vast publiek ook.
Maar die traditie blijft, want we houden hem ook in stand. We willen hem in stand houden, dus het blijft gewoon. En wie er komt, komt er en is altijd uitverkocht op een of andere manier toch.
Henriette Luitjes van het Concertgebouw Kamerorkest wil dat ook, die traditie in stand houden.
En ik vind ook dat we dat echt met man en macht moeten koesteren en verdedigen. Dat iets is wat niet verloren mag gaan. Maar ik maak me daar eerlijk gezegd niet zo heel veel zorgen over. Ik denk dat het wel geleidelijk aan elke keer toch doorgegeven wordt.
Hoeven we ons inderdaad geen zorgen te maken over de toekomst van de Matthäus? Ineke Kluft, hoofd klantcontact en verkoop van het Concertgebouw, ziet hoe de belangstelling zich ontwikkelt.
Wat ik vertelde over, er is maar één filter op onze website naar een bepaald stuk en dat is dit. Het aantal uitvoeringen toen ik hier net werkte waren er echt niet zoveel, bij verre niet. Dus het is uitgebreid, het zit allemaal goed gevuld. Onze zalen zitten überhaupt momenteel heel goed gevuld. Dus we zien ook steeds meer nieuw publiek, we zien ook jonger publiek. Dat is al zo lang als ik hier werk een issue en sinds kort merken we dat opeens, dat er breder publiek voor van alles en nog wat is. Dat heeft een enorme toekomst. Dat kan niet missen. Dat gaat nog minstens 100 jaar door.
Haar collega's, portier Danny van Ekeren en floormanager John Landkrijer, kunnen dat vanuit hun eigen ervaring onderschrijven.
Er komen wel jongere mensen ook, ja. Mee met de familie of misschien verplicht, dat weet je ook niet natuurlijk.
Je ziet ook dat het publiek wel jonger wordt in de zaal. Dus dat betekent dat ze mensen toch blijven komen. En het is elke dag, of tenminste in die periode, elke keer uitverkocht. Dus dat betekent dat de mensen toch wel daar behoefte aan hebben.
Presentator Hans van der Boom maakt zich wel zorgen. En dat gaat verder dan alleen de Matthäus.
Wij weten dat het met een grote groep mensen live muziek beleven. Of het nou de Matthäus is of een ander muziekstuk, dat is het mooiste wat er is. Gezamenlijk dat live beleven. Maar wij zijn een minderheid. Een hoop mensen die vinden klassieke muziek onzin. Een hoop mensen zeggen van ja, maar alles staat op cd of op Spotify. Dus waarom zou je nog zo'n heel duur apparaat het live laten doen? Dat zijn mensen die het niet snappen, maar daar zijn er wel meer van dan mensen in de klassieke bubbel. Het is nou eenmaal voor een kleinere groep mensen die dat echt kunnen waarderen. En in die zin maak ik me wel zorgen of er toekomst is.
Laten we eens horen wat onze jonge Matthäusganger Marijn Heidbrink ervan zegt.
Ik vind het ook leuk dat je bij de uitvoering zie je toch best wel veel jonge mensen. Dat verwacht je niet altijd in het publiek, maar ook in het koor zelf. En ik denk als het nu nog zo populair is, je maakt je altijd onbewust een beetje zorgen om, is het niet een oude mensen ding, die klassieke muziek. Maar het is nog steeds zo groot en die zaal zit altijd vol.
Koorlid Feline kan daar ook nog iets over zeggen.
Nou, mijn man bijvoorbeeld, die is helemaal niet opgegroeid met klassieke muziek. En die is wel vaak met mij mee geweest. De Matthäus Passion heeft hem ook op een gegeven moment wel echt geraakt. Maar mijn vrienden, die zijn niet vervente Matthäus Passion gangers. Er is er eentje en die komt ook luisteren.
En ook Nishan van het Roder Jongenskoor.
Sommige klasgenoten die vinden het gek van hoe doe je dat. Maar sommigen die zeggen ook van ben je gek of zo 15 concerten in een maand. Ik zou beter kunnen zeggen klassieke muziek is niet echt hun stijl.
Timme van dit koor wil ook nog wel iets kwijt over zijn leeftijdgenoten.
Mijn klasgenoten komen ook vaak luisteren en ook heel veel goede vrienden en oma's, opa's, neefjes, nichtjes. En mijn zus zegt altijd dat ik opera zing en in een jurk zing. Het is geen jurk, maar een toga.
Ach ja, die toga. Mark laat zich niet gek maken.
Mijn klasgenoten vinden het ook niet echt raar of zo. Maar in groep 8 had ik wel, zeg maar, dat ze het gewoon raar vonden dat ik in een, ook een soort jurk zong. Maar ja, die toga dus. Maar dat boeit me helemaal niks.
Marijn, kun jij je voorstellen dat je ook met vrienden naar zo'n concert gaat?
Oh ja, kan ik me zeker voorstellen. Ik heb wel een vriend van me waar ik vaak mee naar klassieke concerten ga. Ik vind het zelf nog lastig om mensen zelf te pushen om daarheen te gaan. Of te pushen mee te vragen. Toch ook omdat, zeker de eerste keer, zeker naar zo'n stuk. Het is echt een lange zit. En ja, het kan zijn dat je het gewoon niet zo mee zin hebt. Maar ik zie dat echt wel gebeuren, ja.
En koorlid Marius?
Nou, bij mijn vrienden die ik van mijn vorige koor heb, daar zeker. Dus die komen ook allemaal kijken. Maar nee, voor de rest helemaal niet. Bijvoorbeeld mijn vriendin, die is een paar jaar jonger dan ik. En die kent het helemaal niet. Maar ze komt wel naar het concert. Maar ik ga haar wel komende weken daar echt op voorbereiden.
De traditie moet natuurlijk doorgegeven worden aan de jongere generatie.
De jeugd moet eigenlijk gewoon de Matthäus leren waarderen.
Ja, Sebastiaan, dat vinden wij ook. Maar hoe dan? Ineke Kluft.
Daar moet je wel aan werken. We hebben natuurlijk de jongerenvereniging Entree, die bestaat nu 30 jaar. Die levert daar wel echt een hele grote bijdrage aan. En natuurlijk de kortingen. Dat klinkt heel pragmatisch, maar voor jonge mensen zijn natuurlijk de gemiddelde toegangsprijzen hier niet te betalen, denk ik. Dus met een entreelidmaatschap krijg je korting op van alles. Maar we hebben natuurlijk überhaupt onze sprintkaarten. Dus voor iedereen tot 30 jaar op de dag zelf kan je voor €17 naar concerten. En dat doen we sinds kort ook online. Voorheen moest je dan 's avonds naar de kassa komen. Dus als het regende, dacht je, laat maar gaan. Maar we doen het nu ook online. En dat zie je gewoon, dat resultaat boekt.
Arjen Berends, pianist bij Toonkunstkoor Amsterdam, en koorleden Feline met haar moeder Saskia en Elsenor vertellen wat je nog meer zou kunnen doen.
Onze kinderen zijn 7 en 11. Ik denk dat de spanningsboog van zo'n stuk, dat het voor hen nog iets te veel is. Maar ik zou ze op den duur zeker kennis laten maken met de Matthäus.
Sowieso ieder jaar zetten wij hem thuis wel een paar keer op. En mijn kinderen die groeien ook zeker op met de Matthäus Passion. Ja, die zijn nu 6 en 8. En die kunnen ook al hele stukken meeneurien. Dus we zijn goed bezig voor de nieuwe generatie.
We doen er alles aan.
Ik denk door te gaan en door jonge mensen bij de koren te halen die dit uitvoeren, zodat die het door kunnen geven weer.
Ja, die koren. Hebben amateurkoren nog een rol bij het veiligstellen van de toekomst van de Matthäus? Arjen Berends, Harriette Luitjes en Hans van der Boom daarover.
Ik denk dat die rol zeer groot is. Ja, er zijn zoveel oratoriumverenigingen, toonkunstkoren die ieder jaar de Matthäus doen. Ik denk dat een reden is dat het in Nederland ook zo'n enorme traditie is.
Juist amateurkoren. Want eerlijk gezegd denk ik ook dat mensen die in die koren zitten, die spelen een enorme rol in het doorgeven van de traditie. En hun kinderen en gewoon familie in de zaal en zo. Dus dat moet vooral blijven. Ik denk eerlijk gezegd dat als dat zou verwateren, dan komt de traditie een beetje in gevaar. Ik denk dat juist de amateurkoren een hele cruciale rol spelen hier.
Ja. En de amateurkoren en de amateurorkesten, reken ik er meteen even bij, die hebben een hele belangrijke functie. Want ik merk hier dat heel vaak heel veel familieleden bijvoorbeeld van mensen die in koren en amateurorkesten zingen en spelen, dat die naar die concerten komen en dat is dan heel vaak voor het eerst van hun leven. Dus alleen al daarom is het een hele belangrijke functie. En hoe meer mensen met muziek bezig zijn, hoe beter.
Hoe zien de jongens van het Roder Jongenskoor hun eigen toekomst met de Matthäus?
Ik ben Matthijs en het zou me best wel leuk lijken om bijvoorbeeld als koorlid of als solist verder te gaan naar ja, misschien het NNO of misschien het TKA. Dat weet ik nog niet helemaal. Alleen ja, het lijkt me best wel leuk om nog verder te gaan met de Matthäus. Want ik zie hem nu al heel lang en eigenlijk wil ik het wel blijven doen.
Ik ben Nishan en ik wil er ook zeker mee door. En dan wil ik het liefst zeg maar bij het concertgebouw orkest en dan als dirigent.
Ik ben Wout. Het lijkt me ook wel nog heel erg leuk om nog eens een keer de Matthäus te doen als ik ouder ben. Alleen het lijkt me ook wel heel erg leuk om nog verder te gaan met hetzelfde koor, zeg maar, alleen dan bij de mannen. Dan kun je nou ja, in ieder geval wat lastiger de Matthäus doen. Maar ik hoop dat ik het wel allebei kan doen. Dus dat ik ook nog kan meezingen met, met de Matthäus. Want dat lijkt me wel echt heel erg leuk ook.
En zo is dat. Jong geleerd is oud gedaan. Zijn we gekomen aan het einde van deze podcastserie. Ik ben benieuwd of Boudewijn Jansen antwoord heeft gekregen op de vraag waar het om draaide in deze reeks. Ik vraag het hem tijdens onze wekelijkse repetitie in de Vrijburgkerk in Amsterdam, waar we inmiddels zijn begonnen met de voorbereidingen voor onze Matthäus-uitvoeringen eind maart.
Vanavond, dames en heren, we gaan repeteren, Matthäus-persoon. En wel, koraal. Nummer 32 gaan we ons op voorbereiden. Gaan we eerst een beetje inzingen. En dan proberen we dat koraal mooi te zingen. Mir hat die Welt trüglich gericht.
Hi, Boudewijn. Twee maanden na onze vorige ontmoeting treffen we elkaar weer. Maar nu met de vraag of we het geheim ontrafeld hebben met deze podcastserie. Het geheim van de populariteit van de Matthäus in Nederland. Hebben al die mensen die je gesproken hebt of die we gesproken hebben, je nou geholpen om antwoord te krijgen op die vraag? Of zijn er bepaalde dingen opgevallen? Kun je daar iets over zeggen?
Ja, dat is een goede vraag. Want voor een gedeelte komt men misschien met nieuwe gedachten die ik niet had. Maar men komt ook vaak met opmerkingen die we eigenlijk op zich wel kennen, maar die toch zo leuk zijn om weer te horen. Hoe mensen zoveel plezier beleven aan het stuk. Met zoveel plezier daar naartoe gaan, naar zo'n concert. Of daar naartoe leven. Of de uitvoerenden die daar naartoe leven. Maar we hebben wel wat dingen gevonden. En het is duidelijk dat het stuk een enorme rijke traditie heeft gekregen
En door die traditie zijn we het stuk heel goed leren kennen. En dan is het op een gegeven moment echt een functie gaan vervullen, dat je die muziek echt mooi gaat vinden, echt goed gaat kennen en een plaats krijgt in dit tijdperk van het jaar, in de passietijd, voor wanneer het voorjaar weer aanbreekt en we weer een nieuwe start willen maken. En dat iedereen toch misschien ook een beetje behoefte heeft aan bezinning en een moment van verstilling. En dat is dan niet altijd meer in de kerk, maar dat kan ook in de concertzaal zijn. En die muziek is natuurlijk geweldig mooi. Ja, daar proberen we allemaal woorden voor te vinden, maar dat kan eigenlijk niet. En dat is nou juist ook zo leuk aan muziek, dat je dat eigenlijk niet kunt verwoorden. En het verhaal betekent veel voor mensen, maar er zijn ook mensen die zeggen, dat verhaal is het voor mij niet. Dus er is geen één antwoord op deze vraag. In de zin van, er zijn vele antwoorden op die vraag. Waar ik zelf ook over na ging denken, naar aanleiding van opmerkingen ook van Luc Joosten in een van onze afleveringen, die erop wijst dat dit al teruggaat tot de passiespelen die uit de middeleeuwen stammen. En dat toen al de behoefte bij de mensen bestond om het allemaal een beetje levendiger te maken. Een beetje spannender en een beetje publieksparticipatie eigenlijk. En dat zijn tegenwoordig hele actuele items. We zijn vreselijk mee bezig met publieksparticipatie en met community art. En in feite zit dat hier al in dit stuk. Dus het is heel merkwaardig dat een zo'n oud stuk al zoveel eigenlijk heeft van dingen die wij kunnen waarderen en nog steeds heel erg kunnen waarderen. Ja, een schilderij blijft bestaan. Je kunt zeggen van, ja, je moet er wel naar kijken, anders heeft het weinig zin. Hè? De Mona Lisa na sluitingstijd hangt er wel, maar heeft niet zoveel functie. Maar bij muziek is het nog extremer. Muziek moet echt worden uitgevoerd. Muziek moet tot leven worden gebracht. Een partituur alleen is een dood ding. En een hele grote complexe compositie als de Matthäus vraagt heel veel werk van heel veel mensen. En dat blijkt dat we daar allemaal ongelooflijk veel plezier aan beleven om ieder jaar die partituur weer tot leven te wekken. Wij als uitvoerende beleven daar veel aan. Het publiek beleeft er veel aan. Het is natuurlijk een hoogtepunt in de westerse christelijke cultuur. Dat moet je natuurlijk wel, die kanttekening moet je maken. Het is een stuk wat echt in de westerse christelijke traditie staat. En daar zitten wij allemaal helemaal in. En wij genieten daar mateloos van, omdat dat helemaal precies culmineert. Alles wat wij belangrijk vinden in het leven zit in dat stuk. En daarmee heeft het een reusachtige functie in muzikaal opzicht en in alle opzichten. En in de coronatijd hebben we gemerkt dat kunst echt belangrijk is voor mensen. Eerst dachten we dat het niet zo was en dat de kapper belangrijker was. En na verloop van tijd kwamen we erachter dat de mens niet zonder kunst kan. En dat wij hebben die traditie moeten doorbreken, twee keer niet kunnen uitvoeren met deze persoon. Dat heeft erin gehakt. En we hebben gezien dat die traditie juist heel erg waardevol is. Dat het juist heel mooi is dat we dat elk jaar weer mogen doen.
Tot zover het laatste deel van Leven met de Matthäus. Met dank aan onze speciale gast Tijl Bekkant. Dank voor het luisteren naar Leven met de Matthäus over 125 jaar Matthäus-traditie in Nederland. Een podcast van Toonkunstkoor Amsterdam. Aan deze podcast werkten de volgende mensen mee. Scenario: Boudewijn Jansen en Olga Kruisbrink. Geluid en techniek: Guido Attema. Interviews: Boudewijn Jansen, Willemijn Kramer en Olga Kruisbrink. Productie, regie en montage: Olga Kruisbrink. Voice-overs: Hester Bolt. We zijn veel dank verschuldigd aan Michael Waterman, zakelijk en artistiek leider van het Concertgebouw Kamerorkest. Annette Kas Haars, accountmanager zaalverhuur van het Concertgebouw Amsterdam. John Lankrijer, floormanager van het Concertgebouw Amsterdam. Jaap de Kok, dirigent en artistiek leider van het Roder Jongenskoor. En Marjolein Zinkstok, koorlid van Toonkunstkoor Amsterdam. En natuurlijk ook heel veel dank aan al onze gasten die tijd voor ons vrijmaakten en ons met zoveel enthousiasme te woord hebben gestaan. We zien u graag terug in de concertzaal bij onze eerstvolgende uitvoering van de Matthäus. In Amsterdam of in Haarlem. Of bij een van onze vele andere concerten. Raadpleeg voor meer informatie onze website www.toonkunstkoor.nl. Vond je het leuk om te luisteren? Like dan deze podcast om op de hoogte te blijven.